Goedemorgen. Gemeenteleden, gasten. Van elke harte welkom in deze dienst van Kerk aan het Plein. Deze zondagmorgen. Fijn dat u er bent. En als er gasten zijn, van harte welkom. Voor de mensen die online meekijken en doen, fijn dat u er op die manier bij bent. We hopen dat u zich verbonden voelt in onze Heer. Er is deze morgen weer Bijbelklas voor de kinderen tot en met groep 4. Jullie kunnen straks, als dat wordt aangegeven, achter in de kerk verzamelen, zodat jullie samen naar perron 16 hiernaast kunnen gaan. En voor de bovenbouw is er een woordzoeker. En aan het feit dat er hier al mapjes weg zijn, ga ik ervan uit dat die al wat verspreid zijn. Zo niet, er ligt er hier nog eentje. Dus kom gerust naar voren. God zegen gewenst. Ook voor de Bijbelklas. Voor de collecte zien we elkaar dan weer terug. Namens de kerkraad mag ik het volgende nog doorgeven. Vanmiddag is er in het kerkgebouw De Burgt in Barneveld een dienst om 16:30. Volgende week, 13 november, is er na de dienst een pleinochtend. Hierin willen we jullie meenemen in de ontwikkelingen die er zijn in de aanloop naar verzelfstandiging. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd waarvoor iedereen weer iets mag inbrengen. Iedereen is dan van harte welkom, zowel in de dienst, voor de pleinochtend, als voor de maaltijd na afloop. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief. Vanmorgen is de collecte voor de eredienst een NGK-doel. U kunt uw gift in de collectezak doen of overmaken via de gift-app. Deze keer naar de NGK, voor het huis op Barneveld. En daar is straks in de collectemoment tijd voor. De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet van de kerk aan het plein en als teken van verbondenheid met hen naar Otis en Daniel, vluchtelingen die verblijven op Akerzaad. Ze bezoeken al een aantal weken onze diensten. Na afloop van deze dienst willen we elkaar verder ontmoeten bij de kerk achterin en bij droog weer, het ziet eruit dat dat zo is, bent u ook buiten van harte welkom. Ook de gasten zijn uiteraard daarvoor van harte uitgenodigd. In deze dienst gaat voor Robert van Lente uit Ede. Ik wens hem God zegen en wijsheid toe bij het verkondigen van Gods woord. En ik wens u allemaal een gezegende dienst toe.
Laten we beginnen met het zingen van het aangegeven lied van de Vluchtkerk.
Oh,
Laten we de stilte liefdevol omarmen en ons hart richten op de Heer onze God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn wij hier bijeen. En wij geloven dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En ik mag u groeten, genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de verrezen Heer in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we deze groet beantwoorden met het zingen van de psalm van de zondag, psalm 85 in de nieuwe psalmberijming. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land. Ook van mijn kant wens ik u allen een goede morgen toe. U hier in de kerk samen, ook u allen die verbonden zijn met internet, hier met onze kerk. Fijn dat we zo weer op deze dag gestimuleerd kunnen worden in onze relatie met de Heere God, met onszelf en met elkaar binnen, maar ook buiten de kerkmuren. Waar gaat het vandaag over? Nou, onlangs ontdekte ik dat het woord herfst, wat een nogal bijzonder woord is eigenlijk, want er rijmt heel weinig op, dat het verwantschap heeft met het Engelse woord harvest. En dat betekent oogst. En nu we toch in de oogsttijd zijn en we afgelopen woensdag de dankdag voor gewas en arbeid hadden, leek het mij passend om samen aandacht te besteden aan het wonder van de vermenigvuldiging. En dat zien we terug wat er in Marcus 6 staat beschreven, als Jezus met meer dan 5000 mensen ergens in het veld het brood breekt. En die paar broden en vissen lijken al voldoende te zijn voor allen die daar aanwezig waren. Wonderlijk was het zeker, want dankzij Jezus raakte men niet ondervoed, maar was er juist onverwachte overvloed. Nu leven wij in een wereld waarin velen niet profiteren van de overvloed die we hebben, maar gebukt gaan onder tekorten, gebukt gaan onder ondervoeding en lijden. Laten we als kerk in de wereld bidden voor de nood op de wereld. En laten we na het Kyriegebed om ontferming de Heere God loven en prijzen. Voor zijn goedheid, voor zijn liefde en voor zijn trouw. En laten we dat doen door te zingen van het Gloria-lied Gezang 21 uit het liedboek van de kerk, vers 1 en 7. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Maar laten we nu eerst gebidden om Gods ontferming. Goede God, wij roepen uw naam aan als schepper van hemel en aarde. En ook al zien we u niet, we geloven dat u ons hoort en ziet. Want met uw geest bent u bij ons, ja zelfs in ons aanwezig. U kent ons en weet wat er in ons leeft. Met welke gedachten en welke verlangens we hier zijn, maar ook met welke teleurstellingen. Het verdriet, met welke spijt en pijn. In ons verlangen naar meer geluk en grotere welvaart beschadigen we de aarde, uw aarde. En manipuleren we anderen en onteren we u als onze formeerder. Vanuit dit besef bidden we, Heer, ontferm u. Barmhartige God, op deze eerste dag van de week, uw opstandingsdag, roepen wij uw naam aan als Heer over leven en dood. Maar voor velen is het leven niet veel meer dan overleven. En de dood vooral het einde van hun lijden. Het einde van het onrecht en van de zorgen waaronder men gebukt gaat. Voor al die mensen die zo in nood leven en overleven. Voor allen die lijden onder onrecht, oorlog, ontbering. Voor hen bidden we tot u als onze verlosser. Christus, ontferm u. Trouwe God, op deze zondag in de herfst roepen we uw naam aan. Als de geest die steeds weer in contact wil komen met ons. Ons mensen. Uw geest geeft vrede in ons hart. Geluk in ons leven en zaligheid voor de toekomst. Maar wij zijn zo geneigd om die zelf zonder uw geest te willen realiseren. Daarvoor plegen we roofbouw op uw schepping. Buiten we de aarde en medemensen uit. En verspillen we als ondankbare consumenten veel van wat de aarde heeft voortgebracht. Maar wat voor ons economisch gezien niet meer winstgevend is. Vergeef ons en wees ons genadig. Ja, Heer, ontferm u over ons. Wij danken u voor uw liefde en genade, die groter is dan ons tekort en ons falen. En daarom prijzen we uw goedheid en trouw jegens ons. Dit bidden we in de naam van Jezus Christus, onze Heer, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met de dankdag van gewas en arbeid in het achterhoofd heb ik gekozen voor een tekst als leefregel waar het ook eigenlijk gaat over wat gezaaid wordt, wat dan daarna opkomt. En dat staat in de bergreden in Matthäus 5, versen 3 tot en met 10. Daar spreekt Jezus het volgende uit. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Je zou zeggen, dat is de oogst. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Wie zo leeft, toont God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Laten we God om een zegen vragen bij het horen en overdenken van zijn woord. Goede God, wij danken u dat u vanaf het vroegste begin tot ons mensen gesproken hebt. En dat die woorden van u zijn opgeschreven, zodat we ze vandaag ook nog kunnen lezen en horen. Door uw woord, door de Bijbel, openbaart u ons uw liefde voor ons en onderwijst u ons in het goede leven met u en met elkaar. Wij vragen u, laat uw geest zo in ons werken, dat als wij u uit uw woord, uit de Bijbel gaan lezen, dat wij daarin uw stem kunnen horen en dat de woorden in ons tot leven komen. Zegen ons hier in de kerk, zegen de kinderen en hun leiding, zegen allen die met ons verbonden zijn en zegen uw wereldwijde kerk die vandaag rondom uw woord samenkomt. Dit bidden wij door Jezus Christus onze Heer. Amen. Voordat de kinderen naar hun eigen bijeenkomst gaan, gaan we eerst nog het lied zingen van A tot Z uit Hemelhoog 621. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament gaat het over Mozes' zorg om een nieuwe leider die als herder voor het volk kan optreden. In het Nieuwe Testament gaat het ook over een herder, maar dat is iemand die echt oog heeft voor het volk. We lezen uit Numeri 27, in de versen 15 tot en met 20 uit het Oude Testament, en uit Marcus 6, de versen 30 tot en met 44.
Mozes antwoordde de Heer: mogen de Heer, de God die aan al wat leeft, de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. De Heer zei tegen Mozes: laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats, en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei: geven jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem: moeten we dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun eten te geven? Toen zei hij: hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden: 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten.
Dank u wel. Laten we na de verkondiging gaan zingen van opwekking 378, het lied Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Gemeente, gasten, broers en zussen in Christus. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. Kent u dat zinnetje nog? Het is een rekenregel die de volgorde aangeeft hoe je een moeilijke som moet oplossen. Ja, u komt er vanmorgen weer achter, er staat een ingenieur op de kansel. Ik ben ook benieuwd, weet u nog waar die beginregels voor staan? Nou, laten we beginnen met de M. Waar staat het voor? Machtsverheffen, kijk eens aan. En dan de V. Vermenigvuldigen. De D. Delen. De W. Wortel trekken. Heel goed. En de O en A voor op- en aftellen. Nou, kijk eens aan. Dat valt weer reuze mee. En misschien denkt u wel, joh, wat moet je nou met die rekenregel? En zeker in deze preek. Kun je daar soms mee het wonder van de 5 broden en de 2 vissen verklaren? Want ja, dat wonder, dat trekt toch wel onze aandacht. Misschien hebt u niet zo'n moeite met zo'n wonder, maar als u dit nou morgen aan uw collega's, of als je dit aan je klasgenoten, of misschien wel aan je buurman gaat vertellen, nou, wat zou die dan denken? Zouden ze het ook geloven? Of geloven ze het wel? En zeggen ze, joh, die Bijbel, die zit vol met sprookjes hoor, moet je allemaal niet geloven. Ja, lange tijd werden zulke wonderen door veel gelovigen gezien als overtuigende tekenen van Gods macht en Gods kracht. En omdat Jezus zoon van God is, kon hij natuurlijk ook zulke wonderdaden verrichten. Aan de geloofwaardigheid ervan werd helemaal niet getwijfeld. Maar dat is nu wel anders. Niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. De tijd dat we zulke wonderen vooral beleefden als een bron voor ons geloof, ligt inmiddels achter ons. En we ervaren het nu veel eer als een bom onder ons geloof. De moeite bij wonderen schuilt vooral in het hoogst onwaarschijnlijke ervan. Zoiets kan gewoon niet. En dat klopt. Een wonder is nooit gewoon, maar altijd heel ongewoon. Anders was het geen wonder. Maar is het daarmee ook onmogelijk? Nou, hier valt best wel wat zinnigs over te zeggen. Maar ik had het ook slechts met 1 act, met 1 handeling kunnen afdoen. Maar tot mijn teleurstelling ontbrak in mijn theologische opleiding dat ene vak wat ik daarvoor nodig zou hebben. En dat vak was natuurlijk goochelen. Ja, ga maar na. Als ik nu bij 1 van jullie een rolletje pepermunt had gevraagd, dat de midden had gebroken, en dan vervolgens iedereen hier in de kerk van een pepermuntje had voorzien, dan had ik gezegd, ja, dat is niet meer nodig, daar hoef ik het niet meer over te hebben. Maar helaas, aan de PKN-opleiding in Kampen waar ik heb gestudeerd, gaven ze geen goocheles. Ook jammer voor u, want anders had u een pepermuntje gehad. Dat was overigens niet anders geweest, denk ik, dan als ik aan de vrijgemaakte opleiding in Kampen mijn opleiding had genoten. Volgens mij wordt ook daar het vak goochelen niet in een theologische opleiding gegeven. Wie op tv naar een goochelaar kijkt, nou, die kan maar moeilijk geloven wat hij zojuist met eigen ogen heeft gezien. Dus de klassieke uitspraak, eerst zien en dan geloven, blijkt dan ineens helemaal niet houdbaar meer te zijn. Want wat je ziet, is gewoon niet te geloven. En daarom hoor je als reactie vaak, ik geloof mijn ogen gewoon niet. En waarom niet? Omdat je hier met je verstand domweg niet bij kunt. Je snapt er niets van. De geloofwaardigheid van een wonder is dus niet zo afhankelijk van het zien of van het begrijpen ervan. En dat had men blijkbaar ook al door in Kampen. En daarom kreeg ik geen goocheles. En wat nog meer betekent, Jezus was geen goochelaar, ook al deed hij hele wonderlijke dingen. Toch is er nog wel meer over een wonder te zeggen dan alleen maar van, nou, geloof dat nou maar. Er zijn mensen die vinden dat je die wonderverhalen gewoon niet al te letterlijk moet nemen. Die mensen zijn er ook in de kerk. In werkelijkheid is het allemaal niet zo gegaan. De Bijbelse wonderverhalen zijn namelijk voortgekomen uit een nogal onweerstaanbare neiging bij mensen om gebeurtenissen mooier en indrukwekkender te maken dan dat ze geweest zijn. Aandikken en overdrijven, dat is heel menselijk. Want natuurlijk had iedereen toen wel wat eten bij zich, zeggen die mensen dan. Maar ze durfden het gewoon niet met elkaar te delen, uit angst dat je dan tekort zou komen. Pas toen Jezus die 5 broden en die 2 vissen ging delen, durfden de anderen dat ook te doen. Om zo te ontdekken dat je door delen niet minder, maar juist meer krijgt. Nu is het op zich best wel een aardig mooie uitleg, maar het roept wel de vraag op, waarom heeft Marcus dat dan niet zo opgeschreven? Welk belang had Marcus erbij om het aan te dikken tot een wonderverhaal? Waarom heeft Marcus toch die door de mensen meegenomen broodjes vis vervangen door een zelfbedacht broodje aap? Is het daar nou echt geloofwaardiger van geworden? Nou, in ieder geval niet voor ons, in deze tijd. En wellicht ook niet voor de mensen in Marcus zijn tijd. Die lieten zich toen heus niet zomaar wat wijs maken. Om te controleren dat Marcus ons geen sprookje vertelt, kunnen we kijken hoe de andere drie evangelisten dit beschreven hebben. En wat blijkt dan? Alle evangelisten beschrijven dit picknickwonder op dezelfde wijze. Des te opmerkelijker als we denken dat bij het verschijnen van de evangelie, dat was zo'n beetje 40 jaar na dit wonder, dat er toen nog vast wel wat mensen waren die deze gebeurtenis nog hadden meegemaakt. Of ze kenden zulke mensen die erbij waren geweest. En die hadden dan heel makkelijk kunnen zeggen, joh, wat die evangelisten schrijven, dat klopt helemaal niet hoor. We hadden gewoon zelf eten meegenomen en dat gingen we toen met elkaar delen. Dus waarom zouden de evangelisten het risico nou hebben genomen om het tot een wonder te maken? Dat is niet heel erg logisch. Wat heel erg logisch is, is dat alle vier de evangelisten dit wonder zo beschreven hebben, omdat het in werkelijkheid ook zo heeft plaatsgevonden. Ja, nu hebben we uitvoerig daar hier even bij stilgestaan bij dit wonder. Maar het is misschien opmerkelijk dat ik denk dat het in Marcus 6 helemaal niet om het broodwonder gaat. En daarom is het goed om eerst nog even te kijken naar wat er aan de picknick vooraf ging. Het begint met de terugkeer van Jezus' leerlingen nadat ze door Jezus erop uitgezonden waren. Verwonderd over alles wat ze hadden meegemaakt, brachten ze als zendelingen, als apostelen, verslag uit bij Jezus. En ze werden door hem gehoord en gezien. En als een goede herder zag hij ook dat ze toen wat toe waren aan wat rust. En daarom pakten ze de boot. Maar hun vertrek bleef niet onopgemerkt. Talloze mensen die zich niet gehoord en niet gezien voelden, liepen om het meer heen om aan de overzijde ervan ook door Jezus gezien en gehoord te worden. In vers 34 staat, toen Jezus uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. Schapen zonder herder. Daar ging het ook al over in Numeri 27. Het was de grote zorg van Mozes dat het volk dat hij leidde als een kudde schapen zonder herder zou gaan ronddolen. Maar de Heere God laat Mozes weten dat de reddingstocht uit Egypte volbracht zal worden onder leiding van de nieuwe leider, Joshua. Want hij is de man die geestkracht bezit. En die taak nam ook de Joshua van het Nieuwe Testament, Jezus, op zich. Bij het zien van die ontredderende menigte. Die menigte die hem al op me volgde. En met open armen werden ze bij hem ontvangen. Kom met je tranen en met je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Kom met je wanhoop en je verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Kom met je leegte, met je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. Welkom, welkom, voel je thuis. Ja. Hoe actueel is deze situatie niet voor veel mensen in onze tijd? Op drift geraakt, onzeker, angstig, berooid van een veilige toekomst vol met mooie beloften. En waar kun je dan nog terecht? Wie heeft er oog voor je? Bij wie voel je je gehoord en gezien? Jezus had oog en oor voor deze mensen. Hij hielp en onderwees ze hoe ze weer verder konden met hun leven. Jezus gaf ze de broodnodige levenslessen. Hij gaf ze de tactiek om met vertrouwen te leven. In het Grieks staat er de didactiek. Om van angst en twijfel bevrijd te worden. Om die te overwinnen. En zo verdween die ongezonde twijfel en maakte die plaats voor gezonde trek. En dat hadden Jezus' leerlingen goed gezien. maar dat gold weer niet voor hun advies aan Jezus om de mensen maar weg te sturen, zodat ze voor zichzelf het eten konden gaan regelen. Want een goede herder stuurt niemand weg. Laat niemand aan zijn of haar lot over. En je kunt je afvragen, hoe kunnen mensen ooit in een barmhartige God gaan geloven als de kerk zelf niet barmhartig is? En daarom daagde Jezus zijn leerlingen uit. Geven jullie hen maar te eten. Ja, jullie. Jullie die zo pas nog zo enthousiast waren over jullie activiteiten als apostelen. Geven jullie hen dan maar te eten. Het is allereerst veelzeggend dat de leerlingen hierbij als eerste aan geld dachten. Moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun te eten te geven? En is dat soms ook wat wij doen, als er hulp nodig is? Ik vroeg om aandacht, maar ik kreeg geld. En om mijn ouders niet te storen, mocht ik wel wat lekkers kopen. Maar daar vroeg ik niet om. En zoiets geldt misschien ook wel voor wat wij persoonsgebonden budget noemen. Veelzeggend is ook dat de leerlingen niet beginnen met wat er wel is, maar ja, wat er niet is. Van Jezus kunnen we leren om als eerste te kijken naar wat er wel is. Hij vroeg aan zijn leerlingen, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En ze gingen kijken en ze zeiden, 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen de opdracht moesten gaan geven om in het groepen in het groene gras te zitten. En zo gingen ze zitten, in groepen van 100 en in groepen van 50. Ja, de getallen in beeld zijn gekomen, kunnen we de rekenregel meneer Van Dalen wacht op antwoord ook tevoorschijn halen. En we beginnen met de M. De mysteriewonder van het machtsverheffen, zou je kunnen zeggen. Want na alles wat we over het wonder gezegd hebben, moeten we gewoon heel eerlijk erkennen dat dit wonder boven de macht van ons verstand uitgaat. Hoe we het ook bekijken, we snappen het niet. Maar we geloven het wel. Volgens mijn bekende voormalige stadsgenoot Herman Vinkers is dat maar goed ook. Hij zei, ik ben juist heel blij dat ik God en het geloof niet snap. Want als ik het wel zou snappen, nou, dan zou ik direct ophouden met het te geloven. En zo is het. Het geloof blijft ook een mysterie. Want God gaat ons verstand te boven. En daarom vertelde een rabbijn mij eens, heffen de Joden ook nooit hun handen boven het hoofd. Ook niet bij hun lofprijzing en aanbidding of bij de zegening. God gaat ons verstand te boven. Daarboven kom je niet met je handen. En zoals de rode regel voorschrijft, beginnen we dus met het machtsverheffen. En niet met het delen, met het vermenigvuldigen. Want als je gaat delen zonder te vermenigvuldigen, zonder het eerst te vermeerderen, dan krijg je steeds minder. Is er sprake van een vermindering? En dan krijgt ieder dus steeds een kleiner deel. Jezus deed het anders. Hij handelde namelijk geheel in de lijn met onze rekenregel, meneer Van Dalen wacht op antwoord. Hij begon met het omhoog kijken naar de hemel, de machtsverheffing. Sprak een zegengebed uit. En daarna vermenigvulde hij het brood door het te breken. En vervolgens gaf hij het aan zijn leerlingen om het weer uit te delen. Je zou kunnen zeggen dat toen Jezus zijn leerlingen een opdracht gaf, geven jullie hen maar te eten, dat hij hen daarmee eigenlijk uittestte. Zouden zijn leerlingen ook oog hebben voor het grote belang van de machtsverheffing en van de vermeerdering? Helaas. Wie geen oog heeft voor de machtsverheffing en de vermenigvuldiging, die denkt, wat moet je nou met 5 broden en 2 vissen? Zeker als je 5000 monden hebt om te voeden. Dat is toch haast niks? Daar kun je toch haast niks mee? Maar voor Jezus was het meer dan voldoende. Hij dacht wel aan de machtsverheffende dankzegging en vermenigvuldiging, voordat hij het ging uitdelen. Wie enigszins thuis is in de kerk, herkent hier direct de avondmaalsviering in. Ook die beginnen we met de dankzegging, gevolgd door de breking van het brood. En pas daarna delen we het uit aan de mensen aan de tafel. En net als bij onze avondmaalsviering er genoeg is, was er toen ook meer dan genoeg. Want God is buitengewoon gul. En zelfs na het delen is de regel meneer Van Dalen wacht op antwoord nog relevant. Want die wee, die doet er toe. Maar die blijkt hier niet te staan voor het weggooien. De overschotten van het broodwonder worden natuurlijk niet achterloos weggegooid, maar met eerbied verzameld. Iedereen wist met welk wonder het tot stand was gekomen. En dan kun je toch na de dankzegging, kun je zoiets toch niet weggooien? Staat dat juist niet haaks op de dankzegging? Is dat er niet mee in strijd en beledigend voor de gever van al dat goed? In onze westerse wereld wordt ongeveer 1/3 van al het voedsel weggegooid. 1/3. En hoeveel is dat bij ons? In de kerk? Bij u thuis? En wat zouden wij daaraan kunnen doen? Nou, van Jezus leerlingen kunnen we leren om de overschotten te verzamelen. En als alles op en afgeteld is, dan blijken de overgebleven stukken brood en vis 12 manden te vullen. Voor elke leerling 1 mand. Dus ook voor wie uitdeelde, bleef er nog meer dan genoeg over. Hemelse gulheid. Niemand komt tekort. Wat deze geschiedenis duidelijk maakt, is dat niet het wonder van Jezus al onze aandacht verdient, maar wel de woorden van Jezus. Geven jullie hun maar te eten. Daar gaat het om. Het gaat om het voeden en om het goed voed worden. En die opdracht geeft Jezus aan zijn leerlingen. En die opdracht horen wij vandaag ook. Omdat zijn leerlingen toen nog niet wisten hoe ze dat moesten doen, deed Jezus het hun gelukkig voor. En daar schuilt een belangrijke pastorale les in. Want een goede herder hoort eerst voor zijn schapen te zorgen en dan pas voor zichzelf. En dat toonde Jezus misschien wel het sterkst op de avond voor zijn dood. Toen brak hij het avondmaalsbrood zoals hij zelf een dag later gebroken zou worden op het kruis van Golgotha. Maar in dat breken voltrok zich het grote wonder van de levensreddende genadevermenigvuldiging. En net zoals er voor die 5000 meer dan voldoende levensbrood bleek te zijn, zo is er ook voor allen die met Jezus willen leven voldoende levensgenade voorradig. Jezus vermenigvuldigt en deelt zijn opgestane leven eindeloos vaak met ieder die eeuwig met hem wil leven. En in navolging van Jezus dienen wij ook anderen en onszelf te voeden met wat God ons gegeven heeft. Dat doen we hier vanmorgen in de kerk. We hebben de Heere God gedankt voor zijn woord. En die circa 500 woorden die we gelezen hebben, die hebben zich in mijn preek ongeveer 5 keer vermenigvuldigd. En die deel ik nu met jullie. Zo praktisch is het dus. En zo dienen wij ook onder dankzegging ons geloof te vermeerderen, te laten groeien en dat te delen met elkaar binnen en buiten de kerkmuren. En vermenigvuldig en deel dan ook zo uw dank aan God, uw lof tot God en uw voorbeden aan God. Maak je tijd vruchtbaar door die te delen met mensen die aandacht en zorg nodig hebben. En heel praktisch, deel van de oogst die zich vermenigvuldigd heeft na onze gebeden. Bijvoorbeeld in een voedselbank of zo. Het gaat erom dat we onze talenten gebruiken. Dat we onze tijd en energie, ja alles wat we hebben, inzetten om tot een zegen te zijn van je familie, je vrienden, van de kerk. Tot zegen te zijn ook van de samenleving waar wij deel van uitmaken. grote vraag is dus, hoe kunnen wij anderen voeden? Ja, maar toch even nog even over die wee van wortel trekken. Als het niet voor weggooien staat, waar staat het dan voor? Nou, ik zou zeggen, die wee staat voor het wachten. Voor het geduld hebben. Het laten rijpen. Het gaat niet om het snelle succes. Maar om wat blijft. Wat tijd krijgt om te groeien. Pas na enige tijd wordt dan ook de o van wat het oplevert zichtbaar. En dan heeft het nog altijd ook de A van aandacht nodig. Ja, laten wij zo kerk zijn, zodat er wat van de kerk uitgaat, als de kerk uitgaat. Amen. Laten we gaan danken en bidden. En ik nodig u uit om met mij als slot het Onze Vader uit te spreken. Trouwe en genadige God, We danken u dat wij in de Bijbel zo'n rijke schat van wijsheid hebben ontvangen. Een schat die ons steeds weer verrast en verrijkt. Wat is het ook een voorrecht dat we in de Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen en in vrijheid kunnen kopen en verspreiden. We weten dat het voor heel veel christenen op aarde niet zo is. Wat een gemis is dat toch. Ze hebben dan vrijwel geen geloofsbron die vermeerderd en verspreid kan worden. En daarom vraag u of u hen het geloof dat ze wel hebben, of u dat wil versterken en vermeerderen. Zodat ze blijven volharden in de moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Dat besef stemt ons tot nog meer dankbaarheid voor wat we allemaal van u ontvangen hebben. Het geloof, de Bijbel, de kerk, de muziek, de vrijheid en allen die zich, net als Christus, dienstbaar aan u en de ander willen zijn. We danken u dat u in Christus ons hebt laten zien hoe we dat kunnen doen. Geef dat wij de vragen die daarbij opkomen serieus nemen. Dat we niet aan het wonder voorbij gaan, maar er oog voor hebben. Maar ook dat we ons er niet door laten afleiden. We danken u dat u in die voor ons onbegrijpelijke wonderen al iets toont van uw kracht en macht om te doen wat wij voor onmogelijk houden. Dat wij ook mogen geloven dat uw koninkrijk hier ook werkelijk zal komen. En groter en wonderlijker is dan wij kunnen beseffen. Help ons om het onbegrijpelijke van u te aanvaarden. En dat we steeds weer blijven beseffen dat u ons verstand ver te boven gaat. We danken u voor het wonder van de vermenigvuldiging. Dat we zien in elk gewas dat één zaadkorrel uit kan groeien tot een veelvoud daarvan, die we kunnen oogsten en benutten. Dank u voor uw goede zorg voor ons, voor de zon en voor de regen, voor de ons insecten die het allemaal bevruchten en voor het bodemleven dat chemische stoffen beschikbaar maakt voor al wat leeft en groeit. Leer ons, Heer, om met respect om te gaan van wat de aarde voortbrengt. Dat we, net als we gelezen hebben, de overschotten niet weggooien, maar goed bewaren. En geven aan allen die er dringend behoefte aan hebben. Daarom bidden we ook voor werk van voedselbanken. En voor instanties die zich bezighouden met het verspreiden van voedsel. En wil u vragen of wij ook bewuster omgaan met het inkopen van voedsel. Dat we ook meer en meer doorhebben hoe vervuilend soms sommige producten zijn. Het is uw aarde. Geef dat wij daar ook met eerbied en respect mee om leren te gaan. Zegen onze gaven ook die wij geven hier aan de kerk in de collecte. En dat het ook zich mag vermeerderen en tot zegen mag zijn. We willen u ook bidden voor die mensen die leven als schapen zonder herden. Dat wij als kerken en christenen juist in deze onzekere en angstige tijden, als navolgers van u de goede herder, ons ook ontfermen over hen die angstig en bezorgd zijn over de toekomst. Dat ons geloof in uw koninkrijk hen mag troosten. En dat zij daar ook vrucht van mogen plukken. Dat het ook bij hun mag aanslaan en mag vermeerderen. En dat zij dan ook weer troost aan anderen kunnen doorgeven. Geef ook, Heer, dat mensen zich welkom mogen weten, hier bij ons, maar vooral ook bij u, in uw huis. Allen die ontheemd, verlaten, hongerig, leeg en vol van tranen door het leven gaan, dat ze zich bij u geborgen weten. We danken u voor alles wat u ons hebt gegeven, waar we al wel mee aan de slag kunnen. Dank voor de tijd die u ons geeft, onze energie, onze capaciteit en talenten. Dat we daarmee anderen kunnen dienen. En als Christus voor hen kunnen zijn. Help ons ook om te wachten, om geduld te hebben. En met aandacht te blijven leven. Zo bidden we ook hier voor de gemeente in deze woonplaats. Voor de kerken, andere kerken in onze woonplaats. En voor de kerken in ons land en over de hele wereld. In het bijzonder in die landen waar oorlog en terreur heerst. Waar spanningen zijn. dat de kerken ook daar bakens van vrede mogen zijn. En de vrede mogen vermeerderen en verspreiden over de bevolking en de regering. Daarom bidden we in het bijzonder ook voor de kerken in Oekraïne en Rusland. Dat zij uw boodschap blijven verstaan en doorgeven. En we vragen vergeving waar dat niet gebeurt. We willen ook bidden voor de mensen die zonder brood, zonder vis en veiligheid en zorg moeten stellen. Geef dat hun nood gezien en geledigd wordt. En zegen ook de hulpverlening en de hulpverleners. We bidden ook om wijsheid voor de regeringen op deze wereld. Dat ze goed weten om te gaan met de macht die ze hebben gekregen. En de grote problemen waar ze zich voor gesteld weten. Dat ze oplossingen kunnen bedenken om de problemen te lijf te kunnen gaan. Maar dat ze daarbij ook de menselijke maat in oog houden. Dat de mensen niet worden uitgebuit of niet het slachtoffer worden van de oplossingen. Maar juist ervan kunnen profiteren. Ach Heer, omdat er nog zoveel is om voor te bidden. Bidden we het gebed dat u Jezus Christus ons geleerd hebt met de woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. De kinderen zullen dan terugkomen en dan zingen we tot slot het opwekkingslied 710 Zegen mij. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. We begonnen deze dienst ook met de M machtsverheffen toen ik het votum de goed uitsprak. We mochten daarna het woord meerdere delen, uitreiken. En nu we hier de kerk verlaten, mag ik opnieuw de machtsverheffing uitspreken. Zodat u, wat hier heeft geweest, vermeerdert dat God dat ook doet. En dat u het gaat delen. En dat we gaan wachten en dat we ook kijken naar de opbrengst en met aandacht leven voor wat al het goede wat God ons geeft. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ik mag u de zegen doorgeven. De Heer zegent en behoedt u. De Heer wendt zijn stralend gelaat naar u toe en is u genadig. De Heer houdt zijn liefdevolle blik op u gericht en vervult u met zijn vrede. Amen.